Hey, fijn dat u er bent, dat jij er bent, om vanavond weer verder te gaan met het woord van God. Ja, dankjewel. Ik vind het ook fijn. Dan een tweede vraag. Nou, de eerste was geen vraag, dat was een opmerking. De tweede, waarom ben je er? Waarom ben je er? Je hoeft geen hard of antwoord te geven, maar het is wel een goede vraag. Waarom ben je er eigenlijk? Waarom bezoek je samenkomsten als deze? Het is geweldig, maar ik wil je zeker niet ontmoedigen, even voor de helderheid. Jaap heeft net al wat gezegd, hè, over hoe we luisteren en het zie erop toe wat u hoort, hoe u hoort. Ik las vanmorgen, ik ben het boek Jeremia aan het lezen, daar zegt Jeremia tegen de Heer, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. At ik ze op. En dat komt meerdere keren terug in de Bijbel, hè, dat iemand het woord van God moet opeten. En opeten is, denk ik, het beeld van het verinnerlijkt. Je maakt het tot deel van jezelf. Wat je opeet, dat komt in je en dat wordt omgezet, een beetje afhankelijk van de leeftijd, in spieren of in vet. Het ligt een beetje aan wat je eet. Maar het komt in je en de bedoeling is dat het je kracht geeft, zodat je een gezond lichaam zal hebben, wat in staat is om te bewegen en te functioneren waarvoor het bedoeld is. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook in deze tijd om te benadrukken dat wij het woord van God tot ons nemen. Niet alleen aanhoren, maar het opeten. Dat zegt heel veel over de houding waarmee we het woord ontvangen. En het, zeg maar, dat het verinnerlijkt, dat het iets van ons wordt. Dat het vanuit ons hoofd naar ons hart gaat en vanuit ons hart naar onze handen gaat. Ik hoorde ooit het voorbeeld van een koe. Het heeft me best aangesproken. Een oude broeder gebruikte dat. Hij zei, als een koe een hele dag in het weiland gegraasd heeft en je komt hem dan zo tegen 5 uur tegen, dan zie je echt, hè, die moet nodig gemolken worden. En die aders die zijn soms dik in die buik en die uier zit vol. En dat beest die wil heel graag naar die melkstal, want hij wil, dat moet eruit. Nou, dat is geestelijk gezien ook heel gezond. Vanavond hoor je veel, maar het woord wil er ook weer uit. Anders dan word je zo'n koe die op springen staat. Het moet eruit. En dat is ook heel gezond. Ik denk dat God dat ook beoogt, hè, met het woord. Dat het tot ons komt en dat het door ons heen gaat. Een koe herkoudt en uiteindelijk gaat het eruit. En het zegent anderen, want die melk, daar zijn wij van gegroeid. Zo ook met het woord van God. Tot ons nemen, door ons laten heen en geef het weer door. Als dat de zegen is van deze avond, dat anderen gaan delen in wat je hoort en wat je opgegeten hebt, dat is mooi. Weet je wat er trouwens dan een bijeffect is? Jeremia zegt, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. En zegt hij erbij, uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Ik hoop ook dat je dat herkent. Tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Nou, we gaan niet het Jeremia vanavond lezen met elkaar, maar uit Filippenzen. Filippenzen 2, vanaf vers 12. Filippenzen 2 vanaf vers 12. Ik lees in de herziene Statenvertaling tot en met vers 30. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een pleng of vooruitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. 4 keer blijdschap. 17 en 18. We gaan naar 19. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid, dus niemand als Timotheus, die dezelfde gezindheid heeft, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen en niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Mijn broeder, medearbeider, medestrijder en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij vurig naar u allen verlangde en een grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem, Epafroditus dus, dan in de Heere, met alle blijdschap. En houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven had gewaagd. Om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Thema voor vanavond is toegewijd aan en beschikbaar voor de Meester. Jezus Christus. Het is misschien al lang geleden dat jij tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus gekomen bent. Misschien korter geleden. Of misschien zeg je, daar sta ik nog voor. Nou, ook dan is het geweldig als je er vanavond bent. Want het evangelie is ook vandaag nog een kracht van God tot zaligheid. En moet je niet wachten om de keuze voor de Heer Jezus uit te stellen. Ook vanavond word je dan ook door dit gedeelte, al zit het er niet expliciet in, word je uitgenodigd om de Heer Jezus tot redder en Heer te aanvaarden. Maar misschien is het voor jou, voor u, langer geleden dat je tot geloof kwam. Dat kan. Dat je het evangelie voor het eerst echt hoorde. Misschien was het op een duidelijk moment dat God krachtig ingreep in je leven, zoals bij die cipier, die gevangenisbewaarder. Misschien meer geleidelijk, zoals bij Lydia, ook een vrouw uit Filippi. En je kwam tot het besef, misschien al heel jong, misschien was je al wel ouder, dat je een redder nodig had. Je ontving, toen je je overgaf aan de Heer Jezus, vergeving van zonde. Je werd in Gods oog rechtvaardig en heilig verklaard. Je bent door de Heilige Geest ingevoegd in het lichaam van Christus in de gemeente. En de Heilige Geest is in je komen wonen. De Bijbel zegt dat je verzegeld bent. Gods eigendomsstempel staat op je, doordat de Heilige Geest in je woont. En zolang je hier op aarde bent, ben je geroepen om te wandelen als een hemelburger. Wandelwaardig. Hebben we het vorige keer over gehad. Nou, als je dat kan zeggen, dan ben je een gezegend mens. Want je hebt deel gekregen aan iedere geestelijke zegen. Of je nu in Filippi woonde in de eerste eeuw, of in de 21ste eeuw, hier in deze omgeving. Dan ontstaat er een relatie met de Heer, waardoor je met hem gaat communiceren. Hij spreekt tot jou en jij spreekt tot hem. Er ontstaat een wandel met hem. Een relatie. Nou, dat was toen bij Filippi ook. Want ze hadden de Heer Jezus leren kennen. Ze waren tot levend geloof gekomen. Maar er stond een communicatie met God. Die ontstond. En toen gebeurde dat onder andere door de brief die Paulus naar hen stuurde. Vorige keer hebben we gezien, als je het gevolgd hebt, de serie, of het gedeelte hebt gelezen, dan zie je dat Paulus vorige keer hen op een bepaalde manier aangespoord heeft, hen opgescherpt heeft. Er mankeerde namelijk wat in de gemeente. Hij heeft gezegd, het is van belang dat jullie eensgezind strijden. Ik heb dat toen vergeleken met zo'n, weet je dat nog, zo'n rij ME-mannen die in slagorde moeten staan, gericht op de vijand en niet met elkaar ruzie moeten maken. En we hebben toen gezegd, om eensgezind te kunnen strijden, is het nodig dat ieder die in die rij staat, in die slagorde staat, anders gezegd, die in de gemeente van de Heer Jezus deelneemt, dat die nederig is. Nederigheid zorgt dat we naast elkaar kunnen staan. Dus eensgezind, en daarvoor is nodig dat je nederig bent. Doe niets uit eigen belang, zei Paulus, maar acht de ander voortreffelijker dan jezelf. Hoofdstuk 2 vers 3. Of dat nu is in een theologisch verschil, in een karakterbotsing, in een verschil van inzicht over hoe dingen moeten gaan in de gemeente, doe niets uit eigen belang. En omdat Paulus dat echt wilde onderstrepen, heeft hij een voorbeeld gegeven van de Heer Jezus. Dat indrukwekkende voorbeeld uit deze brief, dat de Heer Jezus van de hoogste naar de laagste positie ging, om vervolgens een naam te ontvangen boven alle naam. De Heer Jezus die ons grote voorbeeld is. Hij is niet alleen onze redder, maar zijn vernedering en zijn opofferingsgezindheid is ook ons voorbeeld. Ik weet niet of je daarop uitgekeken raakt, maar in die weg van Jezus vind je Gods karakter. Wie God is. De Heer Jezus is het beeld van Gods karakter. En als je dan zo over de Heer Jezus nadenkt, wat Hij voor ons, wat Hij voor jou gedaan heeft, dan roep je het uit. Dank u wel. U deed dit voor mij om eeuwig leven te verdienen, zodat ik weer in gemeenschap met God ben. Maar u deed dit ook om voor ons een voorbeeld te zijn. En dat laatste dat bedoelt Paulus. Ik schilder jullie een voorbeeld. En terwijl Paulus dat doet en die brief wordt voorgelezen aan de Filippenzen, horen ze dus die opdracht, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ik zojuist beschreven heb, zegt Paulus. Die gezindheid van de Heer Jezus, die een dienaar was, zich helemaal beschikbaar stelde aan God en toegewijd was aan God. Laat die gezindheid in je zijn. Je voelt wel aan, dat gaat niet over woorden, hè? Het gaat niet over kennis, maar die gezindheid, die mind van de Heer Jezus, dat gaat over ons leven, ons hart en over ons leven. Iemand zei ooit tegen mij, en dat ben ik eigenlijk nooit vergeten, dat wat je uitleeft, dat wat zichtbaar wordt in je leven, dat geloof je echt. Dat geloof je echt. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En als Paulus dat gezegd heeft, begint hij in vers 12 met daarom, mijn geliefden. Het is echt een vriendelijke aansporing. Daarom, nu ik dit gezegd heb over de Heer Jezus, dat stuk ervoor. Zie je dat? Daarom, wees gehoorzaam. Die Filippenzen waren in Paulus' aanwezigheid gehoorzaam. Toen Paulus in Filippi was, waren het hele gehoorzame, bereidwillige christenen. Maar nu is Paulus er niet meer en hij zegt, nu ik afwezig ben, doe ik een beroep op jullie om ook nu gehoorzaam te zijn. Ik weet niet of je dat herkent, even een praktische toepassing. God geeft ons om ons heen, zeker als je een jonge christen bent, in Gods genade ontvangen we dan vaak voorbeelden. Mensen op wie we steunen. Een mentor of een vader of een moeder, een geestelijk vader of een geestelijk moeder, met wie je mag optrekken. En zolang die in je aanwezigheid is, zolang je veel contact met hem of met haar hebt, is het soms gemakkelijker om de Heer Jezus te volgen, omdat je een duidelijk voorbeeld hebt en ook dat je direct wordt aangespoord door een broeder of een zuster. Maar wat de Heer dan gaat doen, is dat hij op een gegeven moment zo'n voorbeeld uit je leven wegneemt. Dat zo'n persoon wegvalt of meer uit beeld raakt. En dan geldt eigenlijk wat Paulus hier aan de Filippenzen zegt. Nu ik afwezig ben, doe ik ook een beroep op jullie gehoorzaamheid. Op jullie bereidheid om de Heer te gehoorzamen. Ook als je alleen staat. Ook als anderen je niet zien. Dat je alleen met de Heer Jezus gaat wandelen. Dat is ontzettend mooi. Natuurlijk, we hebben broeders en zusters nodig. Maar het woord van de Meester alleen moet voor ons genoeg zijn. Dat is een leerproces. Ik heb zelf veel gehad aan godvruchtige mensen in mijn omgeving. Om dingen voor te leggen, advies te vragen. En ik denk dat God dat ook wil, dat we dat doen. Maar als die mensen dan op afstand zijn, of we kunnen ze niet meer bereiken, dan zegt Paulus hier, wees gehoorzaam. Want uiteindelijk gaat het hier in dit stuk om gehoorzaamheid. Kijk, hè, vers 12. Hè. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, wees dat ook nu. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Nou, ik wil vanavond vijf aansporingen noemen. Ons helpen om toegewijd en beschikbaar voor de Heer Jezus te zijn. Die ik uit dit gedeelte haal. En dat is vanaf vers 12 tot en met vers 30. Maar het eerste stukje, daar wil ik vooral op inzoomen. 12 tot en met 18. Welke vijf aansporingen in dit gedeelte kunnen je helpen om toegewijd en beschikbaar aan de Heer Jezus te zijn? Het eerste wat Paulus zegt, vers 12. Werk aan je zaligheid. Wat denk je dan als je dat hoort? Ik was eigenlijk niet compleet. Hij zegt, werk aan je zaligheid met vrees en beven. Dat staat eigenlijk met huiver en met siddering. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? Werk aan je zaligheid. Met ernst, met vrees en beven. Dat is een hele bekende tekst. Ik denk als je het evangelie kent, dat je weet dat Paulus je niet bedoelt werk om gered te worden. Hij heeft allang in deze brief en in heel veel andere brieven in het Nieuwe Testament is dat duidelijk, allang duidelijk gemaakt dat wij gered worden door het geloof in Jezus alleen. Dat is het goede nieuws, dat we aan iedereen mogen verspreiden, dat als iemand zijn vertrouwen op Jezus stelt, dat hij gered wordt. Amen. Direct van de ondergang bevrijd wordt. Dus hij bedoelt niet werk aan je redding. Ik denk dat hij veel meer bedoelt, werk je redding uit. Zorg dat zichtbaar wordt dat je er een bent van de Hemelse Vader. Een andere betekenis van deze tekst, ik wil dat toch even noemen, omdat het toch een heel bekende tekst is die vaak wordt geciteerd. De andere vertaling, onder andere de Telos vertaling, spreekt over het uitwerken van je behoudenis. Het kan ook zoiets zijn, zorg ervoor dat je zonder geestelijke schade door de wereld gaat. Om veilig het einddoel te bereiken. Het woord bewerken, dat is eigenlijk het woord voor het bewerken van het land. Een agrarische term. Nou, daar ben je nooit mee klaar zolang je hier op aarde bent. Altijd onkruid te wieden. En Paulus zegt tegen de Filippenzen, nu ik er niet meer ben, werk aan je zaligheid. Met vrees en met beven. Dat zinnetje is ook interessant, hè? Hoezo met vrees en beven? Moet een kind van God vrezen en beven? Klaarblijkelijk. Lig je daar wel eens wakker van? Lig ik daar wel eens wakker van? Met vrees en met beven. En ik denk, als je hier vanavond bent, met een opnieuw geboren hart, en je hebt de Heer Jezus lief gekregen, dat je aanvoelt dat deze tekst hier, vers 12, hè, werk aan je zaligheid met vrees en beven, niet een peulenschilletje is. Dat je denkt, nou, daar stap ik overheen. Die fase heb ik gehad. Als je recht voor de Heer staat en een hart hebt wat de Heer wil dienen, dan besef je, dan is het in je hart dat je niet een gemakkelijk leventje wil leiden. En dat het, misschien is dat ook wel de reden van je komst, hè? Dat is geweldig. Dat je zegt, ik verlang inderdaad in mijn leven, zolang ik hier op aarde ben, verlang ik toe te nemen in heiligheid, verlang ik te groeien in de kennis van de Heer Jezus. Anders gezegd, verlang ik te werken aan mijn zaligheid met vrees en beven. En als deze tijd iets nodig heeft, de tijd waarin wij leven, met veel kerken, met veel mensen die zich christen noemen, al wordt dat wel minder, is het christenen die in leer en in leven, en hier gaat het vooral om dat laatste, gehoorzaam zijn. Die werken aan hun zaligheid. Die, eigenlijk gewoon simpel gezegd, die doen wat hij zegt. Het is soms zo ingewikkeld geworden. Maar die eenvoudig doen wat hij zegt. En dat zegt hij, wees gehoorzaam. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar die tekst, werk aan je zaligheid met vrees en beven. Je moet eens weten hoe die bij mij binnenkomt. Daar schiet ik van in een kramp. Zeker, ik wil nederig zijn, om er eens iets te noemen. En ik wil eensgezind zijn. En ik wil op een goede manier mijn man dienen. En inderdaad, ik wil mijn kinderen voor de Heer opvoeden. En inderdaad, ik wil in de gemeente me niet laten leiden door verkeerde motieven. Ik wil er voor mijn broeders en zusters zijn. Inderdaad, ik verlang ook het evangelie uit te dragen aan de mensen om me heen. Ik verlang die buurvrouw of die mensen te bereiken. Werk aan je zaligheid, ja, dat staat me helder voor ogen. Maar hoe? Ik faal, ik schiet daarin tekort. Ik merk op het moment dat ik met zo'n opdracht aan de slag ga, dat ik mezelf alleen maar meer tegenkom. Het willen is wel bij mij, zegt Paulus in Romeinen 7. Maar het uitvoeren, het tot stand brengen, dat vind ik niet. En als je daarover doordenkt en die crisis ervaart in je leven, je zou kunnen zeggen een crisis in de heiligmaking. Waarvan ik geloof dat iedere christen dat op een bepaalde manier zal ervaren, vroeger of later. Dan kan je ze op een gegeven moment zelfs roepen zoals Paulus het gedaan heeft. Ik ellendig mens. Wat nou werk aan je zaligheid met vrees en beven? Het breekt me bij de handen af. Iedereen heeft het over heilig leven, gehoorzaam zijn, toegewijd zijn, beschikbaar zijn. Ik zit hier vanavond wel, maar als je mijn leven zou kennen, dan is het een leven van mislukkingen. Het gaat even, dan... En daarom is die tweede aansporing heel belangrijk, vers 13. Werk aan je zaligheid met vrees en beven, want... Dat vind ik echt het evangelie. Het is God die in u werkt. Want het is God die in u werkt. Ja, dat is eigenlijk het geheim. Als je dat gaat zien, dan ben je een heel eind. Dan versta je een geestelijk principe, namelijk als God tegen jou zijn geliefde zoon of dochter. Mijn geliefden, zegt Paulus. Als hij tegen jou zegt, werk aan je zaligheid, mijn zoon, mijn dochter. Met vrees en beven. Want ik verlang in jou te werken. Ik verlang het door jou heen te doen. En Paulus in Romeinen 7, tenminste, zo lees ik Romeinen 7, is ten diepste iemand, een christen, die zegt, ja, ik heb een vernieuwd hart, ik heb een verlangen om de Heer te dienen en ik ga ervoor. Iets in eigen kracht misschien. Eigen ideeën. En God laat ons tegen de lamp lopen. Heer, het ontbreekt me zo aan mijn geduld. Als ik mijn kinderen bezig zie. Ik begin 's morgens met u. Maar, Heer, ik kan het ook niet. Het is God die in u werkt. En daarbij stoppen wij om onze eigen krachten aan te spreken. Maar komt er een verbinding naar boven in de wandel met de Heere, waarin we zeggen, Heere, doet u het in mij. Ik kan het niet, maar u kunt het. Want wat voor de wet onmogelijk was, zegt Paulus in Romeinen 8. Dan gaat hij naar het hoofdstuk over de geest, hè. Dat heeft God gedaan. Met andere woorden, de Heilige Geest komt in ons wonen. God werkt in ons, vers 13, waardoor God het door ons heen tot stand brengt. Het christelijke leven in eigen kracht, dat wordt echt een fiasco. Ben je daar al achter? Met eigen ideeën, eigen inzichten, eigen plannen, eigen kracht. Dat, Heere, ik begin er niet aan. Tenzij u het door mij heen doet. Dat is, vind ik, echt een bevrijding. Want het is God die in je werkt. En ik geloof dat wij op dat punt moeten komen. Watchmanie maakte ooit een wandeling in de bergen. Watchmanie, ik denk dat de meeste van jullie wel kennen. Hij maakte een wandeling in de bergen en hij kwam bij een bergmeer. En op een gegeven moment zag hij, toen hij wat dichterbij kwam, zag hij een drenkeling in het water. Iemand die niet kon zwemmen, die midden in het meer was. En hij snelde erheen en toen zag hij een reddingswerker aan de kant van het meer staan. En hij zei tegen die reddingswerker, moet je niet in actie komen? En die drenkeling die spartelde om zich heen. Hij zei, ik moet nog even wachten, zei die reddingswerker. Ik moet nog even wachten. Hij probeert zich nog in eigen kracht vooruit te krijgen. En ik wacht tot het moment dat hij inziet dat dat niet gaat werken. Dat hij zegt, ik geef me over, ik heb de hulp van een ander nodig. Ik kan het niet. Zoals je voor je rechtvaardiging volledig op Jezus moest vertrouwen, zo ook voor je heiliging. En toen die man zich overgaf, en misschien wel op het punt kwam en zei, dit gaat hem niet worden, dit wordt verdrinken. Toen kon hij zich overgeven aan de reddingswerker. Broeder, zuster, weet je wat je moet weten? 1. Werk aan je zaligheid met vrees en beven. 2. God werkt in je. God werkt in je. Sta je zo 's morgens op? Heer, u hebt misschien grote taken voor mij vandaag. Die ik in eigen kracht niet kan volbrengen. Maar ik prijs u. Want de Heilige Geest woont in mij. In zijn volheid. En uw woord zegt dat u in mij werkt. Hij werkt voor mij. Maar hij werkt ook in mij. En daardoor werkt hij ook door mij. Het christelijke leven. In Gods kracht. Daar heb je het geheim. Hè? Vorige keer hadden we het al even over. Wij moeten de Heer Jezus niet nadoen. Niet imiteren. Maar we moeten hem de ruimte geven. Kort gezegd. Wat doet Paulus hier? Hij geeft het goddelijke voorbeeld van de Heer Jezus. Toch? Weet je wel? Afdalen. Tot de diepste is het voorbeeld van de Heer Jezus. Dan geeft hij in vers 12 de goddelijke opdracht. Werk aan je zaligheid. En dan in vers 13 geeft hij het geheim. Namelijk de goddelijke kracht die in ons werkzaam is. Wat een genade. Echt geweldig. Als je zegt, ik zit op zo'n crisis. Dan zou ik tegen je willen zeggen, kom tot het punt dat je zegt, ik kan het niet. Geef hem de ruimte. Geef je dan helemaal aan hem. Beleid ook in de heiliging je eigen onvermogen. Geef je als zo'n drenkeling over in de handen van de Heer. Heer, doet u het in mij. Doet u het in mij. Ik sluit het tweede punt af met, ik noemde net Watchman Nee, nog iemand anders uit China. Dat was Hudson Taylor, was een Engelsman die in China werkte. Hudson Taylor was zendeling in China. En terwijl hij daar bezig was om zielen te bereiken, liep hij zo aan tegen zijn eigen onvermogen, tegen zijn eigen geestelijke zwakte. En hij schaamde zich. Hij schrijft erover in zijn boeken. Het is echt ingrijpend dat hij zegt, ik ben hier gesteld door de Heer om anderen met het evangelie te bereiken en ik worstel alleen maar met eigen zondepatronen. En hij had het idee van, de Heer zit in de hemel en ik ben hier op de aarde en we zijn mijlenver van elkaar verwijderd. Totdat op een moment dat hij kwam op zo'n punt van overgave aan de Heer Jezus. Dat hij ontdekte vanuit een heel bekend beeld. Namelijk de wijnstok. Geweldig beeld. Dat hij in eenheid met de Heer Jezus was. Hij zegt, plots zie ik dat u niet alleen in de hemel bent. Maar ik zie dat u in mij woont. Wat moet een rank doen om te groeien, zegt hij. Stelt hij zichzelf de vraag. Wat moet een rank doen om te groeien? Wat moeten wij doen om een vruchtbaar christen te zijn? Moet hij zich uitstrekken naar de wijnstok? Nee. Moet hij kijken naar de wijnstok? Nee. Moet hij streven om als de wijnstok te zijn? Nee. Wat moet hij dan doen? Hij moet slechts blijven in de wijnstok. Wandelen in de intimiteit met de Heer Jezus. Zo gaan we door het leven. Heer Jezus, u bent bij mij. Als ik naar de supermarkt ga. Als ik in de gemeente ben. Als ik op school ben. Als ik op mijn studie ben. U bent in mij. En ik verlang van stap tot stap met u te wandelen. Want zijn kracht is in ons. Als we hem op afstand ervaren, heb je dat wel eens? Als je gebedsleven kwijnt, je vreugde in de Heere afneemt, dan krijg je zo'n ervaring hè, van, ik wil wel, maar het gaat niet. Maar als we leven bij die waarheid, het gaat niet om een gevoel, het gaat om een waarheid. Leven bij die waarheid, hij is in ons, hij blijft bij ons, zijn kracht is in ons, dan gaan we stap voor stap met hem. In die voortdurende intimiteit. Ik hoop dat dit geen Chinees voor je is. Ik had het net over een Chinees, maar ik hoop niet dat dit voor jou Chinees is. Dat je dat echt herkent. diezelfde Hudson Taylor, als laatste, hij zei, weet je wat het begin van de heiligmaking is? Dat is de Heer Jezus aannemen. Weet je wat de voortgang van de heiligmaking is? Dat is de Heer Jezus in je hart koesteren. Hij zei, weet je wat volkomen heiliging is? Leven in de kracht van God. Weet je wat volkomen heiliging is? Op de Heer Jezus rekenen als iemand die in ons nooit afwezig is. Die er altijd is. 24/7. In ons. Ken je de Heer Jezus zo? Heb je hem gedankt voor die waarheid? Ja, dat zijn de eerste twee adviezen. Werk aan je zaligheid, want het is God die in je werkt. 3. Terug naar de praktijk. Terug naar het leven. Vers 14. Vers 14, daar zijn we aangekomen. Paulus zegt, wil je groeien in heiliging? Wil je toegewijd en beschikbaar zijn voor de meester? Weet je wat je dan moet weten? Hou je vast. Stop met mopperen. Ja, dat is een heel ander soort advies weer, hè? Een heel ander soort. Stop, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Een van de grootste hindernissen op de weg naar de uiteindelijke behoudenis, een van de grootste hindernissen, is mopperen en tegenspreken. Wie in de Bijbel is een voorbeeld van mopperen en ontevredenheid? Het volk Israël, hè? Keer op keer in de woestijnreis duikt dat hardnekkige probleem van ontevredenheid op. Mopperen. Daaraan ligt natuurlijk ten grondslag trots. We hebben meer verdiend dan we krijgen. Trots. En het ontbreekt aan nederigheid. En het sluimert in ieder van ons. Deze christenen van Filippi waren op een bepaalde manier modelchristenen. Echt waar. Paulus is vreugdevol over hen. Echt vreugdevol. Maar zegt hij, doe alle dingen zonder mopperen en tegen te spreken. Het gevoel van ontevredenheid of misdeeldheid. Dat ik altijd degene ben die de klappen krijg. Ik moet karweitjes opknappen die een ander niet op wil knappen. En als ik dan iets goeds gedaan heb, dan krijg ik ook niet de waardering. En dan wordt mopperen heel snel, bestaat die meningsverschillen. Dat is verkeerde vertaling, denk ik. Want meningsverschillen hoeft niet per se zondig te zijn. Het gaat hier in het Grieks vooral om het disputeren, het redeneren, het tegenspreken. Tegenspreken. Van mopperen wordt het snel tegenspreken. Nou, dat is iets wat deze wereld, broeders en zusters, iets wat de geest van deze wereld kenmerkt. Dat is het werken met je ellebogen. Dat is, nou, gehaaid zijn. Er is een uitspraak, brutalen hebben de halve wereld. Je moet het kaas niet van je boterham laten eten. Je moet weerbaar zijn. Als je kind op de basisschool zit, dan krijgt hij een weerbaarheidstraining of een assertiviteitstraining. Je moet je mannetje kunnen staan. Je moet je zegje kunnen doen. Je moet je slag slaan. Er zijn zo 20 uitspraken in de Nederlandse taal te vinden die hierover gaan. Is op je strepen staan. Op je rechten staan. Weet je wat Paulus zegt? Doe alle dingen, zonder mopperen en tegenspreken. In het Koninkrijk van God staat alles op zijn kop. In de gemeente van de Heer Jezus gaat het echt anders dan in de wereld. Hoe won Jezus de grootste slag van deze wereld? Op het kruis. Hoe won hij die? Door zich te vernederen. Zich op te offeren. Zich geheel aan de Vader te geven. Om het met het thema van deze avond te zeggen. Toegewijd aan hem. En beschikbaar voor hem. Kijk eens in je eigen leven. Mopperen. Tegenspreken. Denk, een diepe besef van genade maakt ons dankbare mensen. Maakt ons dankbare mensen. Dankbare mensen zijn ook hele aangename mensen. Doe alle dingen. Hij heeft het hier over de gemeentecontext, hè? Hij heeft het hier nog niet eens over hoe je met niet-christenen omgaat. Hij heeft het hier nog over christenen onderling. Christenen onderling. Doe alle dingen zonder mopperen of tegen te spreken. Dat is 3. 4. Vers 15. Opdat u... Ja, dat is het gevolg. Als je niet moppert en niet tegenspreekt, maar je zoals de Heer Jezus opstelt, dan bent u onberispelijk, oprecht, kinderen van God. Herkenbaar als kinderen van de Vader. Smetteloos. Smetteloos. Dat mopperen is misschien wel het laatste smetje. Smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dat is precies Gods plan met de gemeente. Precies Gods plan. Dat wij schijnen als lichten in de wereld. God heeft een, zoals hier, hè, een donker decor ingericht. Beter gezegd, Satan heeft door zijn zondige invloed van deze wereld een donker decor gemaakt. Maar wat God doet, is dat hij lichtende sterren tegen die donkere achtergrond wil zetten. Een minderheid die smetteloos is, oprecht, onberispelijk, anders gezegd, kind van God. Die schijnende staat hier als sterren in de wereld. Er zit het woordje fosfor in. Wat licht geeft, juist als het donker is. Ja, dat is echt zo. Als wij de Heer Jezus kennen zoals die Filippenzen, ons uitstrekken naar dat Gods kracht meer in ons werkzaam zal zijn. Als we ons ernaar uitstrekken om dankbare mensen te zijn die niet mopperen en tegenspreken. Zoals de Heer Jezus. Ziende op zijn genade, waardoor we zachtmoedige mensen worden, dan ga je in deze wereld echt opvallen. Dat is het enige voorbeeld aan de donkere wereld. Dat is het enige voorbeeld aan het voordeel aan het feit dat wij in een hele donkere tijd leven. Dat christenen helderder schijnen. Meer opvallen. Reken erop als je in een bedrijf werkt, dat je opvalt als je niet moppert. Mopperen is als een soort van ontevredenheid, een soort van gezwel. Wat gezinnen, gemeenten, bedrijven van binnenuit kapot maakt. En als jij daar bent, als iemand die geleerd heeft dat alles wat je boven de hel krijgt, genade is. Dan ben je een ster tegen een donker doek. En dan wordt de Vader verheerlijkt. Zo'n maan die het zonlicht, Gods kracht in ons, reflecteert. En geef je smaak in deze wereld. Heer Jezus bad op het einde van zijn leven. Vader, heilig hen in uw waarheid. Ik bid niet dat u hen uit deze wereld wegneemt. Dat u hen van voor dit donkere decor weghaalt. Maar ik bid dat ze geheiligd in mijn waarheid zullen schijnen als lichten in een donkere wereld. Dat is echt de functie van de gemeente in deze tijd. De wereld wordt niet beter. De wereld gaat verloren. Ligt onder het oordeel. Maar de gemeente, de christenen, schijnen, weerkaatsen het licht van niemand minder dan Jezus Christus. En misschien zit jij daarom wel in een bedrijf waar geen enkele andere christen is. Of misschien woon jij wel in die straat waar alles behalve een christelijke atmosfeer heerst. Weet dan dat Gods kracht in je werkzaam is. Ik ga naar de laatste. Laatste advies. Dat is een hele mooie, ook een hele belangrijke. Waar hebben we het over gehad? Werk aan je zaligheid. 2. Weet dat God in je werkt. 3. Doe alle dingen zonder mopperen en tegenspreken. 4. Verspreid het licht in een donkere wereld. 5. Volg goede voorbeelden. Volg goede voorbeelden. Even een vraagje om iedereen wakker te houden. Welke voorbeelden beschrijft Paulus in hoofdstuk 2? Kunt u even in uw Bijbel kijken, ik ben even stil. Welke voorbeelden noemt Paulus hier? Wie is het eerste voorbeeld? Christus. Hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Het voorbeeld. En wat is de tweede die hij noemt? Ja, dat is Paulus zelf. Vers 16, sorry, 17 en 18. Hij zegt daar, al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. En dan zegt hij vier keer iets over blijdschap. Paulus, wie is het derde voorbeeld? Timotheus, vers 19 tot en met 23. En wie als laatste? Epafroditus, vers 25 tot en met 30. Waarom zou Paulus die voorbeelden noemen? Ik noemde net het vijfde advies, volg goede voorbeelden. Nou, ik denk als je het uit je leven herkent, dan weet je het direct waarom Paulus het doet. Omdat voorbeelden ons enorm kunnen inspireren. Iedere christen die hier vanavond is, had niet kunnen zijn waar die nu vanavond is, als die geen inspirerende voorbeelden om zich heen had. De meeste geestelijke groei, wist je dat, vindt plaats, A, natuurlijk door Gods kracht, maar B, geïnspireerd door voorbeelden om ons heen. Dat is ook Gods concept, hè, met de gemeente, dat God christenen wil samenbrengen, zodat ouderen de jongeren kunnen onderwijzen. Denk aan Titus 2, hè, oudere vrouwen, jonge vrouwen. Oudere mannen, jongere mannen. Dat principe van voorbeelden. Timotheus had een voorbeeld, dat was Paulus. Hij zegt verderop, hij heeft met mij als een kind met zijn vader gediend. Die twee hebben samen opgetrokken. En voordat ik iets zeg hierover, zou ik aan je willen vragen, heb jij, ik had het er net al over een mentor, hè, die God weg van je kan nemen om te leren om zelf met de Heer te wandelen. Maar heb jij iemand, heb jij mensen om je heen aan wie je een voorbeeld kunt nemen? Naar wie je geestelijk ook, zeg maar, rekenschap wil geven. Voor wie je, Engelse term, accountable bent. Dus die in je leven kan meekijken. Aan wie je vragen kan stellen. Met wie je kan bidden, met wie je kan danken. Echt van belang. Nou, Paulus geeft hier de Filippenzen meerdere voorbeelden. Sommigen noemen dit zelfs de brief van de voorbeelden. De Heer Jezus als eerste, daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar ook Paulus. Waarin is Paulus een voorbeeld? Vers 17 en 18, ik las er net voor. Paulus is een voorbeeld van vreugdevolle toewijding. Nou, dat klinkt mooi. Maar wat Paulus daarin, ik zeg het in eigen woorden, wat hij zegt in die twee versen is dit. Als mijn leven wordt uitgegoten als een plengoffer over het offer van jullie geloof, dan zal ik me verblijden. Hij bedoelt daar niets anders dan zijn dood. Een plengoffer wordt namelijk, is vaak een deel van wijn, wat over een offer heen wordt gegooid om het smaak en geur te geven. Paulus zegt, als mijn leven uiteindelijk opgeofferd moet worden vanwege jullie geloof, dan zal ik mij verblijden. Deze man moet een geheim hebben. Hoezo zou je je leven vreugdevol willen opofferen voor andere christenen? Wat is het geheim? Hij kende de diepste levensverzekering die een mens kan hebben. Hij wist zijn leven met Christus verborgen in God. En als het Gods wil was. Zie je die overgave? Vader, als het uw wil is. Dat ik mijn leven geef. Mijn leven opoffer. Niet om mezelf te redden. Want ik mag weten door genade gered te zijn. Niet om mezelf te heiligen. Want dat is uw werk in mij. Maar om mijzelf aan u beschikbaar te stellen. Hier is mijn leven. Het is een iets voor de hand liggende vraag misschien maar. Kan je daarin meekomen? Mijn leven geven voor u, Heer Jezus. Vreugdevolle toewijding. Timotheus, dat tweede voorbeeld of dat derde voorbeeld, is een voorbeeld van oprechte toewijding. Wat zegt Paulus? Hij zegt, vers 20, als hij zegt, ik ga Timotheus naar jullie toesturen, ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zal zorg dragen. Oprecht. Zonder namaak. zonder namaak. Wat hij hier over Timotheus zegt, ik kan er nu niet te diep op ingaan, maar dat is echt, dat is heel bijzonder. Hij zei, want zij zoeken alle hun eigen belangen en niet die van Christus Jezus. Timotheus, zegt hij, is iemand die zich oprecht met de juiste motieven wil inzetten in het koninkrijk van God voor de Heer Jezus. Hij heeft gediend met Paulus. Hij is beproefd, vers 22. Oprecht. Heer, ik wil me ter beschikking stellen voor u, maar niet voor mezelf. Niet om zelf een betere christen te worden, niet om een betere naam te krijgen, maar ik wil me ter beschikking stellen voor u, omdat u dat waard bent. Mijn hart is vol van uw liefde en daarom geef ik mijzelf zonder bijbedoelingen aan u. Zonder bijbedoelingen, dat is oprecht, hè? Vreugdevol als Paulus, oprecht als Timotheus en als laatste Epafroditus. Hij heeft een moeilijke naam, maar een geweldig hart. Als je vers 25 tot 30 rustig zou lezen, wat leren we daar van deze broeders? Paulus zegt een hele hoop over hem. Ik las net die namen, vers 25 heel rustig. Hij noemt hem broeder, medearbeider, medestrijder, gezant en dienaar. Vijf namen voor één broeder. En hij zegt er nog bij, hij was ziek. Ja, vers 27, doodziek. Doodziek. Bijna bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. Hij is in de hand van zijn Heer. Ik heb hem teruggekregen. En ik kan me verblijden. Jullie krijgen hem terug. Dus jullie kunnen jullie verblijden over een broeder. Wat een vreugde in de gemeente van de Heer. Blijdschap over een genezen broeder. Hij is van u, Heer Jezus, maar u laat hem nog een tijdje onder ons. Ontvang hem in de Heer. Met alle blijdschap, 29. Blijdschap, 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 blijdschap. En houd zulke mensen in ere. Want, laatste vers, om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Epafroditus is een voorbeeld van opofferende toewijding. Opofferende toewijding. Om het werk van Christus tot dicht bij de dood gekomen. Vier voorbeelden voor de Filippenzen, die hen mogen inspireren om in Gods kracht, vrij van mopperen en tegenspreken, te schijnen als lichten in deze wereld. Ik rond af met een toepassing voor ons. Wat zijn er vandaag mensen nodig in de gemeente? In het koninkrijk van God, in het werk van Christus, broeders en zusters nodig die zich helemaal willen geven voor de Heer Jezus. Toegewijd en beschikbaar. Mensen die werkelijk hun schouders willen zetten onder het werk van Christus. Hoezeer lijdt de gemeente vandaag de dag aan christenen die houden van een goede preek. Die houden van goede aanbidding. Die houden van gezelligheid. Van goede muziek. Misschien ook nog wel van een goed gesprek. Maar misschien blijft het toch wel vaak hangen, steken bij een stuk consumeren. Ik kom naar de gemeente omdat ik daar iets wil ontvangen. En als ik het niet krijg, dan ben ik teleurgesteld. En als ik het wel krijg, dan ben ik tevreden. Epafroditus, wat heb jij gekregen? Hij zegt, nou, ik was bijna dood. Onderweg naar Filippi. Maar ik heb de vreugde van de Heer in mijn hart. Heer, ik geef mij u volkomen. Ik ben bereid niet alleen het aangename te aanvaarden, maar ik ben ook bereid om mijn schouders te zetten, mijn tijd te geven, mijn energie te geven, mijn gaven in te zetten voor dat wat moeilijk is, voor dat wat riskant is, voor dat wat betekent dat ik word weggecijferd. Wat hebben wij in deze tijd voorbeelden nodig? Wat hebben onze kinderen voorbeelden nodig? Niet van kerkmensen. Maar van mensen die werkelijk in vuur en vlam voor de Heer Jezus staan. En het zichtbaar wordt in het feit dat we voor hem beschikbaar zijn. Als je kinderen merken, als de gemeente merkt, hij of zij gehoorzaamt daadwerkelijk de stem van de meester. Jezus heeft gezegd, jullie noemen mij Heer, maar jullie doen niet wat ik zeg. Eenvoudig in praktijk brengen wat de Heer zegt. Geloof je echt, broeder, zuster, dat Jezus alles voor jou gegeven heeft? Niet te snel ja zeggen. Even goed over nadenken. Geloof je dat hij alles gegeven heeft? Geloof je werkelijk dat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood om jou vrij te kopen? Geloof je werkelijk dat alleen zijn verbrijzeling op het kruis, zijn totale overgave, genoeg was om jou te redden? Wat is dan de enige passende reactie als we hier vanavond zitten als geredde mensen? En we hem in de ogen gekeken hebben. Wat is dan de enige passende reactie? Het is maar hoeveel je in de Heer Jezus Christus ziet. Het is maar hoeveel je in de Heer Jezus ziet. Jim Elliot, een zendeling, zei: hij is geen dwaas. Zij is geen dwaas. Die verliest wat hij niet kan vasthouden. Een gelukkig leventje. Als je dat verliest, dat zelfbeschikkingsrecht. Ik heb recht op dit. Ik wil dat. Je bent geen verwaas als je dat verliest om te winnen wat je nooit meer kan verliezen. Om te winnen wat je nooit meer kan verliezen. Ben jij bereid? Bent u bereid om op te staan? Om vandaag de dag, om vanavond tegen de Heer Jezus te zeggen: Heer Jezus, gezien het feit, de waarheid, dat u alles voor mij gegeven hebt. Ja, dat u zelfs in mij bent komen wonen. Dat uw kracht in mij werkzaam is. Gezien dat heerlijke feit, dat ik verwacht een heerlijke toekomst die spoedig zal aanbreken, wil ik in de tijd die rest mijzelf volledig ter beschikking stellen aan u. Beschikbaar zijn voor dat wat u voor mij beschikt hebt. En mijn gedachten over hoe mijn leven eruit wil zien, en mijn gedachten over waar ik nog recht heb, die wil ik opgeven. Of het nu een prachtig huis is, of het nu een geweldige baan is, of het nu een interessante studie is, of het nu een gelukkig gezin is, of het nu een, noem maar op. Ik heb er geen recht op. Ik leg het op het altaar. Zegt u het maar. Hier ben ik. Zend mij. Juist dan zal de gemeente schijnen als een licht in de wereld. En ik hoop, ik bid, ik verlang dat jij en ik kunnen zeggen zoals Spijlers zei: al betekent het mijn dood, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. U verblijdt zich. Verblijd u dan met mij. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is winst. Amen.